Goedemiddag gemeente, welkom in deze dienst waarin dominee R. van Kooten voor ons voor zou gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Volgende week zondag 26 juli zal om 10 uur dominee W. Schinkelshoek en om 5 uur dominee J.C. de Groot voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heere wil en we leven zullen. De collect in deze dienst. De eerste collect is voor de diaconie voor stichting IKC, Zingen uit de Bron. De tweede collecte voor de kerkvoogdij, voor instandhouding van de predikantsplaats. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij, voor instandhouding van de eredienst. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 16, vers 6, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die in de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. Van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen van de aarde. Amen. Zoals u weet ben ik bezig, heb ik al eerder hier gezegd, met een serie over wat zegt het Nieuwe Testament over de wederkomst van Christus, over de laatste dagen en over de nieuwe bedeling. Vanavond Matthäus 24, vers 27 tot 31 en 37 tot 44, waar het gaat over de bliksem, wat helder is en duidelijk is als Jezus komt. En daarom zingen wij op Psalm 2, het tweede vers. Psalm 2. En daarvan het tweede vers. Maar de opperheer die zijn geduchte stoel op sterren sticht en grondvest op de wolken zal lachen met dat vruchteloos gewoel. Psalm 2, het tweede vers. We zingen na de belijdenis van het geloof. Dat vraagt wel wat van de organist. En ook van ons om goed te luisteren. Maar het is heel treffend. De tweede berijming van de 12 artikelen van het geloof. Gezang 7 achter de psalmen. Het derde vers. Over Christus. Hij stond weer op ons tot gerechtigheid. Toen derde licht rees uit de kimmen. Om nu bekleed. Met majesteit en derde hemel op te klimmen, waar hij in hoogst verheven stand ten troon zit aan Gods rechterhand, van waar wij hem ten oordeel wachten, met engelen en bazuingeschal, wanneer hij alle de geslachten, zij dood of levend, richten zal. Precies waar het ook over gaat in de preek. Dus gezang 7, de tweede berijming van de 12 artikelen, het derde vers. Toen we nu samen in gemeenschap met de kerk van alle eeuwen, tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken ieder van u met mij in zijn hart al dus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, kortom, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen, wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. Nou, de organist nam ons goed mee en de inhoud is prachtig. We openen de Heilige Schrift bij het Nieuwe Testament, het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 24. Daarvan lezen we allereerst vers 26 tot 31. dan 37 tot 44 en ook Lucas 17, 20 tot 25. Dus Matthäus 24, allereerst vers 26 tot en met 31. Als men dan tegen u zeggen zal, zie, hij is in de woestijn, ga er niet op uit. Zie, hij is in de binnenkamer, geloof het niet. Want zoals de bliksem vanuit het oosten komt en zichtbaar is tot in het westen, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want waar het dode lichaam is, daar zullen de gieren zich verzamelen. En meteen, na de verdrukking van die dagen, zal de zon verduisterd worden. En de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen. En de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. En dan zal aan de hemel het teken van de Zoon des Mensen verschijnen. En dan zullen al de stammen van de aarde rouw bedrijven. En zij zullen de Zoon des Mensen zien als hij op de wolken van de hemel komt met grote kracht en heerlijkheid. En hij zal zijn engelen uitzenden onder luid bazuingeschal. En ze zullen zijn uitverkorenen bijeenbrengen uit de vier windstreken van het ene uiterste van de hemelen tot het andere uiterste ervan. En dan vers 37 tot en met 44. Vers 36 zegt, maar die dag en dat uur is aan niemand bekend, ook aan de engelen in de hemel niet, maar alleen aan mijn vader. En Marcus voegt toe, zelfs aan de Zoon des Mensen niet. En dan wat wel bekend is, vers 37, zoals de dagen van Noach waren, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Want zoals ze bezig waren in de dagen voor de zondvloed, met eten, drinken, trouwen en ten huwelijk geven, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging, en het niet merkten totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam, zo zal ook de komst van de Zoon des Mensen zijn. Dan zullen er twee op de akker zijn. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Er zullen twee vrouwen malen met de molen. De een zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Wees dan waakzaam, want u weet niet op welk moment uw Heere komen zal. Maar weet dit, dat als de Heer des Huizes geweten had in welk nacht waken, de nacht werd verdeeld in vier perioden, die nachtwaken werden genoemd, dus in welke nachtwaken de dief zou komen, dan zou die waakzaam geweest zijn, was die opgebleven, en niet in zijn huis zou hebben laten inbreken. Wees ook u daarom bereid, want op een uur waarop u het niet zou denken, zal de Zoon des Mensen komen. En dan gaan we naar Lucas 17 en daar lezen we de versen 20 tot en met 25. En toen hem door de fariseeën gevraagd werd wanneer het koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei, het koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnenin u. En hij zei tegen de discipelen, er zullen dagen komen dat u ernaar verlangen zult een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien. En u zult u niet zien. En ze zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar is hij. Ga er niet heen en ga er niet achteraan. Want zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op zijn dag. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. Tot zover de schriftlezing. We willen samen Gods aangezicht zoeken in gebed. Lieve Heere, dank u dat we samen mogen zijn. Ook om te luisteren naar dit gedeelte. Er zijn veel dingen in het leven die verschillen. Dat raakt alleen al de vakantiebestemming. Sommigen kunnen naar exotische plaatsen. Sommigen kunnen indrukwekkende reizen maken die anderen niet kunnen betalen. Maar dit is het meest indrukwekkende. En dat zullen we allemaal meemaken. Daar zullen we allemaal bij zijn. Alleen het is de vraag of we achtergelaten worden. Of meegaan. En dat kunnen we hier ontdekken. Gaat ons hart mee in de prediking? Is het voor ons? Zeggen we amen? Preken we mee en bidden we mee? Heere, geef me er meer van. Heere, geef dat ik zo u mag aanbidden. Of is een blik op het horloge meer waard? Heere, u kent ons. Geef dat wij allen worden aangeraakt vanmiddag door uw woord en geest. En dan bidden we u, Heere, voor deze betrekkelijk kleine gemeente in het midden van de stad Schiedam. We danken u dat de gemeente er is. En dat u, ondanks allerlei golven van verhuizing vanuit de stad naar buiten, dat u ons hier nog samen hebt gebracht en samengehouden. En het is juist ook, Heere, dat deze gemeente, wat u zegt in een van de brieven van de Openbaring, kleine kracht heeft. Maar ik heb u een geopende deur gegeven. Mag dat ervaren worden? Heer, het evangelisatiewerk mogen we het van harte opdragen aan de troon van uw genade. Heer, ze doen veel. Het zijn vaak dezelfde die bij alles weer klaarstaan. Het kost ook veel. Er zijn al heel wat offers gebracht. Maar het kent zijn grenzen. En we bidden u, Heere, wilt u geven dat er ruimte en oplossing komt, dat al dit werk behouden mag blijven. Heere, geef uw zegen, opdat verloren mensen mogen horen en leren dat ze mensen zijn, geboren om zalig te worden. Verheerlijk uzelf daarin. Wil harten en portemonneeën openen, ook van buiten, dat het hier mag doorgaan. En bemoedig, Heere, de gemeente. Bemoedig dominee Kroneman met zijn vrouw en dochter, die zo met liefde in de gemeente verworteld zijn. Zegen ze met rijke zegen, opdat ze elke keer weer ervaren mag worden. De snoeren zijn me gevallen in liefelijke plaatsen. Gedenk de broeders van de kerkenraad, van de kerkvoogdij. Allen die hun liefdedienst verrichten, kosterdienst, beeld en geluid, organisten. Degenen die helpen bij de diensten. Degenen die de zonderschool doen, het jeugdwerk. O Heere, het wordt niet betaald, maar het wordt wel rijkelijk beloond. Wat u voor mij gedaan hebt, voor de geringste, hebt u voor mij gedaan. En dat wordt rijkelijk beloond, juist omdat we het enkel als genade zien. Zegen zo de gemeente, geef het ook de dominee, als hij op vakantie gaat, dat hij bij mag komen, weer energie voor een heel seizoen, om blijmoedig bezig te zijn. Wilt u zo zijn met de gemeente, Heere, als dan de een, dan de ander uitwaaiert? Dat is geen gezellige tijd, dan missen we elkaar. Wilt u zijn met de achterblijvers? Houd de lofzang hier gaande, dat mogen ze doen. En we bidden u, verheerlijk zo uzelf. En we bidden u voor een rijk uur, Heer, onder een open hemel. Geef alles wat we nodig hebben. En zegen ons naar de rijkdom van uw barmhartigheid. en de vergeving van onze zonden, om Jezus wil alleen, uit genade. Amen. We hebben dienst Rofland in uw liefde aanbevolen en we zingen op Psalm 21, de versen 7, 8 en 9. 21, 7, 8 en 9. De schriftlezing is ook de tekst. En het thema is: Christus onderwijst ons in zaken de dag van de wederkomst. 4 punten. Ten eerste, de wederkomst zal overduidelijk zijn. In de tweede plaats, de wederkomst zal ontzagwekkend zijn. Ten derde, de wederkomst zal ook onverwacht zijn. En ten vierde, de wederkomst maakt de koning zichtbaar. Dus Christus onderwijst ons in zaken de dag van de wederkomst. De wederkomst zal overduidelijk zijn. De wederkomst zal ontzagwekkend zijn. De wederkomst zal ook onverwacht zijn. En ten vierde, de wederkomst maakt de koning zichtbaar. Dus de eerste gedachte, de wederkomst zal overduidelijk zijn. De gemeente van onze Heer Jezus Christus, ik heb dat vers even meegenomen, vers 36, maar die dag en dat uur is aan niemand bekend. Ook aan de engelen in de hemel niet. Maar alleen aan mijn Vader. Dat is dus niet bekend. Daar moeten we ook voor weglopen als mensen ons gaan vertellen dat ze precies kunnen vertellen hoe het gaat en hoe het zijn zal. Loop er vandaan, want die dag. De Heer Jezus geeft een heel eenvoudig schiftingsteken. Die dag is aan niemand bekend. Maar wat is er dan wel bekend? Nou, dat is de tekst van vanavond. Jezus terugkeer zal heel duidelijk zijn. Er worden 4 illustraties voor gebruikt. In vers 27 zegt de Heer Jezus dat de wederkomst zichtbaar zal zijn als een bliksemflits. Van het ene uiterste van de hemel naar het andere. In vers 28 zegt Christus dat degenen die verloren gaan duidelijk zullen zijn als een groep gieren die zich rond een lijk verzamelen. En omdat ze daar zijn, weet je dat de dood in hen is. En dan in vers 29 tekent Christus kosmische verschijnselen. Het zal ook zo duidelijk zijn. Dat de grote lichten, met eerbied gezegd, voordat Christus zichtbaar wordt, doet God de lichten uit die hij op de 4e dag geschapen heeft. De zon zal verduisterd worden. En als de zon geen licht geeft, dan heeft de maan niks te reflecteren. En de sterren zullen van de hemel vallen. Vers 29. En die duisternis staat dan in schrille tegenstelling, contrast met het hemelse teken van de Zoon des Mensen, waar Christus van spreekt in vers 30. En ons wordt verteld dat Christus zal terugkeren in grote heerlijkheid. En op zo'n manier dat alle stammen van de aarde hem zullen zien. Denk in dit verband ook aan Openbaring 1 vers 7. Zie, hij komt met de wolken. En elk oog zal hem zien. Ook zij die hem doorstoken hebben. En alle stammen van de aarde zullen rouw over hem bedrijven. En ik vermoed dat in die algehele duisternis het licht van deze wereld zal lichten. Misschien werpen de woorden van Johannes in Openbaring 22 vers 5b enig licht op dit vers. Daar zegt de Heilige Geest, ze zullen geen licht nodig hebben. Niet van een lamp, niet van de zon, want de Heere God zal hun licht zijn. Onze lichten verdwijnen in de heerlijkheid van het licht van God. Een flauw voorbeeld voor de jongens en meisjes. Als je naar het strand gaat en de zon schijnt heel scherp. Nou, dan hoef je geen zaklamp mee te nemen om schelpjes te gaan zoeken. Want dat licht, dat zie je niet eens. Het kan een hele goede zaklamp zijn en je ziet het niet vanwege de felheid van het licht van de zon. En zo zal het zijn op die dag der dagen. En misschien moeten we ook denken aan de uitspraak van Paulus in 2 Thessalonicense 1 vers 8. Dat Christus zal verschijnen in vlammend vuur. En de reden dat iedereen hem zien zal, is dat hij in die duisternis waar de lichten zijn uitgegaan, het enige licht is. En de vierde en laatste illustratie is die van luid bazuingeschal. Jezus wordt niet alleen gezien, hij wordt ook gehoord. Vers 31 zegt immers, en hij zal zijn engelen uitzenden met een luid trompetsignaal. Dus de wederkomst van Christus zal openbaar, universeel, persoonlijk en ook zichtbaar zijn. Met andere woorden, het zal duidelijk zijn. Ook in Schiedam hoef je niet met de auto rond te rijden, met een microfoon erop. Nou, dit is wat we wel eens gezegd hebben, de wederkomst. Iedereen weet het dan. Het zal zo duidelijk zijn. En dat is wat we allemaal mee gaan maken. En dat is dus de vraag, staan we dan aan de grond genageld of worden we meegenomen in de feestvreugde? Nou, dat is het eerste. Christus onderwijst ons in zaken de dag van de wederkomst. Dan de tweede, de wederkomst zal ontzagwekkend zijn. Jezus, wederkomst zal ook ontzagwekkend zijn. Let op de titel die de Heer Jezus voor zichzelf gebruikt. Dat is de titel Mensenzoon. Letterlijk been, zoon, Benjamin, zoon van de rechterhand, ben. En dan Adam, zoon van de mens. En de Heer Jezus gebruikt die aanduiding 4 keer in vers 30. In onze tekst, vers 30 2 keer. En ook in vers 37 en in vers 39. En in totaal van dit hoofdstuk 24, klinkt 6 keer de aanduiding Zoon des Mensen. Die titel heeft niet te maken met Jezus mens zijn. Maar het gaat, en u vindt dat die titel vooral bij de evangelisten, bij Paulus niet verder en Petrus niet in zijn brieven, maar bij de evangelisten, omdat Christus tijdens zijn rondwandeling zichzelf niet presenteerde zozeer als de Messias. Want dat had een politieke klank gekregen en invulling bij de schriftgeleerden en de fariseeën. Hij, Christus, gebruikt voor al die titel uit Daniël 7, vers 13. En daar leren wij dat de oude vandaag, dat is God de Eeuwige, de Almachtige, niet met eerbied gezegd, die een rollator nodig heeft. Maar de oude vandaag, die de eeuwen verduurt en die geen tijd kent, van eeuwigheid tot eeuwigheid, zijt gij God. En hij laat de Zoon des Mensen naderen voor zijn troon. En geeft hem heerschappij, eer en een koninkrijk, zo zegt Daniël. En zijn heerschappij is een eeuwige heerschappij die niet zal vergaan. En zijn koninkrijk zal nimmer te gronde gaan. Het is de variant van wat Jezus aan het einde van Matteüs evangelie zegt. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En andere aspecten van onze tekst laten zien wat we kunnen en moeten weten over het ontzagwekkende van Christus' wederkomst. In feite bruist elke zin in vers 29, 30 en 31 van Jezus' kracht en glorie. In vers 29, en hij zal verschijnen met een hemelse lichtshow. Vers 29, en meteen na die verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal zijn schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten van de hemelen zullen heftig bewogen worden. Een ontzagwekkende kosmische omwenteling. Er zal, je hebt allerlei prachtige lichtshows, ook met schijnwerpers, maar ook met vuurwerk. Het zal er allemaal amateuristisch bij zijn vergeleken met de heerlijkheid die Christus zal openbaren. En vers 30, kijk naar de zinnen, alle stammen en de wolken van de hemel. En met kracht en grote glorie. Iedereen kan Jezus zien komen. En vers 31. Let daar op de absolute autoriteit van Jezus. En hij zal zijn engelen uitzenden. En ze zullen zijn uitverkorenen verzamelen uit de vier hoeken van vier windstreken. Van het ene uiterste van de hemel naar het andere. Wat een kracht. Bij zijn verschijning. Hij heeft de hele wereld in zijn handen. En hij heeft ook de hele hemel in zijn handen. Van het ene uiterste van de hemel tot het andere. De tweede persoonlijke komst van Christus zal zo anders zijn als zijn eerste komst. Hij kwam de eerste keer als een man van smarten. En vertrouwd met lijden. Jesaja 53 vers 3. Hij werd geboren en gelegd in een kribbe. Hij kwam in nederigheid en vernedering. Hij nam de gestalte aan van een slaaf. En werd veracht en niet gewaardeerd. Overgeleverd in de handen van slechte mensen. Veroordeeld door een onrechtvaardig oordeel. Bespot. Gegezeld. Met doornen gekroond. En uiteindelijk gekruisigd tussen twee criminele moordenaars. Maar de tweede keer zal hij komen als de koning van de hele wereld en aarde. En bij alle evangelisatiewerken, bij alle getuigen, wij mogen weten dat het is. En als mensen zeggen dat het niet waar is, zeggen joh, wacht het maar af. Je zult het zien. Alleen ik vind het zo erg dat je dan te laat bent. Dan kun je niet meer je overgeven en bekeren. Hij komt met koninklijke majesteit. En de vorsten en de groten van de aarde, of het nou Poetin of Trump is, ze zullen zwijgend hun knieën voor hem buigen. En erkennen dat hij de Christus is. En ze zullen zelf voor zijn troon staan, om het eeuwig vonnis te ontvangen. Voor hem wordt iedere mond tot zwijgen gebracht. En elke knie zal zich buigen en elke tong zal belijden dat Jezus de Christus de Heere is. Dus de wederkomst is overduidelijk en ontzagwekkend. Maar er is nog iets. Christus onderwijst ons in zaken de dag van de wederkomst, omdat die wederkomst onverwacht zal zijn. En dat is het punt van de versen 37 tot 44, samen met vers 50. Vers 50 vertelt ons dat zal de Heer van deze slaaf komen op een dag waarop hij hem niet verwacht en op een uur dat hij niet weet. En vers 44 vat vervolgens de illustratie van Noach. De twee mannen en de twee vrouwen. Dus twee mannen op de akker, twee vrouwen in de molen. Samen, hij vat dat samen met daarom moeten ook jullie klaar zijn. Want de mensenzoon komt op een uur dat jullie het niet verwachten. Het gaat erom dat we nu bereid zijn. Geliefde, dat geldt überhaupt. Niet alleen de wederkomst, maar ook het leven. Ik ben in mijn ambtelijke loopbaan toch zo vaak onverwacht gebeld door een vrouw. Dominee. Mijn man is onverwacht overleden. Dominee, ons kind. Het stond niet in je agenda, maar bepaalt nu je hele agenda. We hebben het zelf meegemaakt met onze zoon van 37. Zo verpletterend, zo ondenkbaar. Een moederhart, ik zie me nog daar zitten aan het aanrecht. En herhalen toen mijn schoondochter belde, is Peter gestorven. En mijn vrouw die het uitschreeuwde, Heere, zeg dat het niet waar is. Maar het was waar. Godzijdank was hij er geregeld mee bezig, eigenlijk ook van kindsbeen af. Met onze kwetsbaarheid en zo weg kunnen zijn. Een week voor zijn overlijden ging hij nog wandelen met een lieve oude dame, tante Jopie. Gingen ze naar de begraafplaats en ze zegt, joh, jij bent daar altijd mee bezig, zit de dood je op de hielen. Ja, zegt hij, maar ik ben er niet bang voor. Want ik ben het eigendom van Christus. Wat is dat een rust, als we dat van elkaar mogen weten. Weten we dat van elkaar? Als man en vrouw, als ouders en kinderen, kinderen en ouders. En zo, ja, mocht hij getuigen met Christus. In orde was. Hij trok ook zijn leven lang zich de ondergrondse kerk aan. Bij Open Doors geen dag zou hij ontbreken. En daar deed hij ook alles voor, ook financieel. En hij zei altijd, en het komt ook hier, Mijn kinderen moeten klaar zijn om dat te kunnen. En tegelijk, als hij binnenkwam, dan was hij er ook. En zijn humor, ja, dat is het mooie, als een lach en een traan. En de ernst en de ontspanning in Christus. En dat is wat hier ook speelt. De wederkomst zal onverwacht zijn. Dat wordt door Jezus benadrukt in vers 37 tot 51. En hij doet dat met vier illustraties. De zondvloed, Noach en Sodom, Lot, de arbeiders, de heer die onverwacht thuiskomt, de dief in de nacht en de twee soorten dienaren. Het doel van Jezus' vele voorbeelden is van het onverwachte. Om zowel de ongelovigen als de gelovigen wakker te schudden. En tot verwachting op te wekken. Dat wil zeggen, wakker blijven. Gereed zijn. Of anders en volledig gezegd, de wijze maagden, om wijs te zijn. En nu gaat hier Jezus de tijd tekenen. Die vooraf gaat aan de dag van de wederkomst. Hij vergelijkt die met de dagen van Noach. En bij Lucas volgt dan nog ook de vergelijking met de dagen van Lot. En de overeenkomst is dat aan de ene kant aangekondigd en aan de andere kant is het onverwacht. Het oordeel komt onverwacht en ongedacht. Wordt volledig zichtbaar en werkelijkheid als God het laat komen. En dan zal het gericht er in één keer zijn. En zo vergelijkt hij het toekomende oordeel met Noach en Lot. En de illustratie van Noach en de zondvloed ligt als zodanig niet voor de hand.
Want Jezus vertelt het vanuit het perspectief van degenen die worden beoordeeld als de onvoorzichtigen, onwetenden. Maar als je het verhaal bekijkt vanuit het perspectief van Noach, dan weten we dat Noach werkt en werkt en werkt aan die grote kist van een boot. Waar iedereen om lacht, wie gaat er nou op het zand bij Kootwijkerbroek een grote boot bouwen? Ja, in onze tijd hebben we nog die opleggers die dan 's avonds over de Rijksweg gaan met hun zwaailichten en uitzonderlijk vervoer. Dan kun je nog heel wat vervoeren. Maar in die tijd, wie gaat op het droge een boot bouwen? Maar Noach werkt en werkt. 120 jaar om klaar te zijn als de vloed komt. Noach is een beeld van verwachting. Hij zal zowel heeft hij de actie als ook de daden van het wakker zijn en opletten. Noach denkt het oordeel komt eraan. Ik geloof het woord. Ik kan maar beter zorgen dat ik klaar ben. En zo bouwt hij 120 jaar. En Lucas behandelt dat gedeelte in hoofdstuk 17. En dat hij begint dat gesprek met de uitdagende vraag van de fariseeën. Wanneer zal dat oordeel van God komen? Het is geen vraag. Het is een spot. Ze hebben niet gebogen voor prediking van Johannes de Doper. Dat de komst aanstaande was en de bijl aan de wortel van de boom. Ze zijn niet gekomen om zich te laten dopen terwijl ze hun zonde beleden. We moeten eigenlijk dus hun vraag zo invullen. Waar blijft dat koninkrijk der hemelen waar Johannes het over had en waar u ook zo druk mee bent? U hebt er voortdurend over, maar we zien er niks van. En de Heer Jezus maakt hem dan duidelijk in Lucas 17, vers 20 en 21, dat het koninkrijk van God niet op waarneembare wijze komt. En men zal niet zeggen, ziet hier of zie daar, want zie, het koninkrijk van God is binnen u. Dat is heel treffend. Heel veel dingen die God doet, en dat is best leerzaam om dat te benoemen, misschien wel de meeste komen niet op de manier waarop mensen het verwachten. Wij hebben iemand voor de PR in dienst, als we een zaak hebben. En de fariseeën denken, het koninkrijk der hemelen komt met pracht en praal. Op bovennatuurlijke tekenen die we in de hemel kunnen lezen en aan de hemel. Maar Christus zegt, Gods rijk komt niet met uiterlijk vertoon. Op waarneembare wijze. Het woord komt niet met waarneming. Het komt onopvallend, zoals bij de eerste komst van de Zoon van God. Die was onopvallend, zonder gedaante en zonder heerlijkheid. Als wij het moesten richten, dan zouden we er een vuurwerk van maken en hem inhalen met de fanfare. Maar de maagd werd zwanger. En die maagd leek aan de rand van de samenleving te staan. Ze moest naar de plaats waar ze vandaan kwamen. De keizer lijkt te regeren. En precies komt ze op de plek waar de profeten haar hebben willen. Bethlehem Ephrata. En de anderen hebben het niet door. We hebben geopende ogen nodig in plaats van een schema waarin wij zelf de dingen zichtbaar maken. De enige manier om dat koninkrijk binnen te gaan is door het geloof. En daar ziet niemand wat aan. Dan is er een oude vrouw achter een rollator. En als je op bezoek bent en je spreekt over de Here en het leven, dan schitteren die ogen van verwondering. Onder de rimpels door alles wat ze heeft meegemaakt. Als je de straat zo oploopt, is er niemand die ziet dat dat een koningskind is. Nee, en Christus zegt het juist, het koninkrijk van God is binnenin u. En de fariseeën beweren dat koninkrijk is er niet, wij zien het niet. En de koning staat voor hun neus, maar ze zien het niet en ze geloven het niet. Het koninkrijk is onder u. Het is in de harten van hen die geloven. Maar ook de fariseeën zijn zelf in de nabijheid van het koninkrijk. Want Jezus is de koning. Het koninkrijk is waar Jezus is. Het koninkrijk van God is aanwezig in de prediking van Jezus. In waar hij gaat en waar hij staat, verkondigt hij altijd het goede nieuws van het koninkrijk van God. Zo noemt Lucas het ook. Het koninkrijk is ook aanwezig in zijn wonderen. Telkens wanneer Jezus demonen uitdrijft of zieken geneest, demonstreert hij de kracht van het koninkrijk van God. Na één wonder, zegt hij zelfs in Lucas 11, vers 20, expliciet, als dat wonder gebeurd is, het koninkrijk van God is over u gekomen. Nou, deze mannen hebben geen tekenen meer nodig. Ze hebben niemand nodig die hen komt vertellen waar het koninkrijk van God is. Ze hoeven alleen maar naar Jezus te luisteren. En nadat Jezus de fariseeën heeft gewaarschuwd waar ze op moeten letten, richt hij zich tot zijn discipelen. Zij moeten ook onderwezen worden in zaken het koninkrijk. Ze weten wel dat hij de koning is. Maar ze kennen ook het geheim van het koninkrijk nog niet. Het is belangrijk om te weten dat koninkrijk komt niet in één keer, maar beetje bij beetje. Het groeit als een mosterdzaad. Nou, als je een mosterdzaadje hebt, dat is zo'n klein zwart pikkeltje, wat als het onder je nagels komt, dan is het lastig. Dan heb je echt iets nodig om dat er onderuit te krijgen. Het is als een klein stukje zuurdeeg, een stukje deeg afgezonderd van het verse deeg in vensterbank gelegd. En dat proces gaat aan de gang. Het wordt zuurdeeg en je verbergt het in het nieuwe deeg. En dan is er geen plof en plaf, maar in stilte verdeelt het zich en gaat het dwars door alles heen. Dat is het koninkrijk. En hierna zegt Christus in Lucas 7, 10, vers 22 tegen de discipelen. Er zullen dagen komen dat jullie ernaar verlangen om een van de dagen van de Zoon des Mensen te zien. Maar jullie zullen die niet zien. Jezus weet dat er een tijd komt dat we verlangen naar zijn verschijning. En ons afvragen, waarom wacht hij zo lang? Het gaat hier om een van de dagen die aan de openbaring van Christus vooraf zal gaan. Volgens Van Brugge wordt hier gedacht aan het verlangen om in de tijd tussen de hemelvaart en de wederkomst de dagen van de verhoogde Christus te zien. Herkent u dat niet? Dat als Stoffer van de SGP bij Eva Jinek aan tafel zit en hij niet eens uit mag praten, onbeschoft wordt behandeld en uitgelachen, alsof het de grootste onzin is. Herkent u het niet? In al die besluiten die ook ons kabinet neemt, D66 die alle sporen van de joods-christelijke beschaving wil opruimen. Nu weer de kinderen, 23, 24 weken. Experiment noemt men het, maar men legt het vast in een wet. Wat een verschrikking. Verlangt u er dan niet naar dat die hemel open gaat? Want ze doen zo hautain alsof God hier in zijn eigen schepping niks meer te zeggen heeft. U zult verlangen een van de dagen van die verhoogde Zoon des mensen te zien. Ja, Christus wordt opgenomen in heerlijkheid. Oh, wat is er gezongen toen die binnenkwam. Ook ons voorgeslacht zingt nu mee in volle overtuiging. De heerlijkheid, maar wat zien we er op aarde van? Zijn heerlijkheid blijft op aarde voor de gelovigen onzichtbaar. Ze moeten door het geloof die heerlijke dag verwachten, zonder het te zien. En ze kunnen die heerlijkheid waar de fariseeën spottend om vroegen, ook niet laten zien. Laat het dan zien dat het waar is wat je gelooft. En zo deelt u in de gestalte van Jezus Koninkrijk. Die blijft, die is en die blijft voortduren totdat hij komt in heerlijkheid. En velen zullen daarmee niet tevreden zijn, die willen het toch al enigszins zichtbaar maken. En ze zullen, Lucas 17, vers 23, ze zullen tegen u zeggen, zie hier of zie daar is hij, ga er niet heen en ga er niet achteraan. Velen zijn druk met die wederkomst. Daarom ben ik ook aan de serie begonnen. Wat zegt het Nieuwe Testament, wat zegt het niet toen Israël met Gaza, alle teksten uit Gaza duiken dan op en men heeft een draaiboek. En toen kwam Iran er nog bij en dat nou was het duidelijk. Ach geliefde, ga er niet achteraan. Ik heb een speciale studie gemaakt over wat er in de loop der eeuwen al beweerd is. Over de wederkomst van Christus. Ook bijbelgetrouwe christenen, zo was er in 1988 een Amerikaan, die had bij het ruimtevaartstation gewerkt, bij de NASA. En die was gewend om te rekenen met rekenmodellen te werken. En die heeft dat toegepast op de kenmerken die de Bijbel noemt. En hij had uitgerekend 1988. Ja, het was een vergissing. Hij had zich een jaar vergist. Toen werd hij 1989. Er was nog een andere Amerikaan. Ook met radiostations en tv-stations. Idem. Er was ook, want dat heb je dan ook. Er was ook iemand die wist dat Christus, dat is ook niet in de binnenkamer, dus ook niet het geheimzinnige. Nou, die vertelde dat als ze meegingen naar een bepaalde berg en ze betaalden daar geld voor, dan zouden ze door een UFO worden meegenomen en ze zouden meegaan naar het Koninkrijk van God om daar de wederkomst te aanschouwen. De UFO is nooit gekomen. En die man is niet teruggekomen. En zij waren hun geld kwijt. Zie hier. Zie daar. Laat u niet tuk nemen. De tijd zal komen, zegt Jezus. Dan ga je je afvragen. Wanneer zal zijn koninkrijk ooit komen? En als er iemand is die zegt dat hij bijzondere informatie heeft, trap er niet in. Dat geldt in de dagen van Jezus. Het geldt in onze tijd. Tot de dag dat het Rijk van God komt. Zonder dat wij het kunnen waarnemen. Zo komt het. Ineens zal het er zijn. We kunnen dus nooit zeggen, zie hier, zie daar. Maar als het gebeurt, hoeft niemand van ons het uit te leggen. De Heer Jezus zegt in Lucas 17, vers 24. Want zoals de bliksem flits van de ene plaats onder de hemel naar de andere plaats onder de hemel, zal ook de Zoon des mensen zijn. Op zijn dag. Maar, en wat zegt vers 25? Eerst moet hij veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. Als de dag komt van de Zoon des mensen, is er geen uitleg nodig. U hoeft het aan de buren niet uit te leggen die nu nergens van willen weten. dan komt het koning waarneembaar in heerlijkheid. Dat is niet alleen het aspect van het plotselinge, maar ook van de alles overweldigende heerlijkheid van de koning in majesteit. Een Amerikaanse predikant, Rijken, schrijft: Jezus zegt dat de wederkomst zal inslaan als een bliksem, schicht die door de hemel flitst. Plotseling in zijn verschijning, duidelijk in zijn stralende heerlijkheid en krachtig in zijn machtige vertoning van de glorie van God. En om de discipelen niet weg te laten dromen, laat de Heer Jezus. En eerst zet die eerste weer met twee benen op de grond. Eerst moet hij echter veel lijden en verworpen worden door dit mensengeslacht. En Jezus waarschuwt en vervolgens genadig dat er voor een definitieve verschijning verwerping zal zijn. Voor zijn glorieuze regering zal er vernedering zijn en lijden. En hier is het moeten van Gods welbehagen. Van Brugge zegt heel prachtig en treffend: de opstanding op de derde dag wordt niet vermeld. Hè? Veel lijden, net als de Messias, en verworpen worden, maar niet de opstanding. Omdat die opstanding en die hemelvaart, die zijn wel bepalend voor de glorievolle dagen van de Zoon des Mensen, die ten hemel wordt opgenomen. Maar niet beeldsbepalend voor zijn aanzien op aarde, in de periode voor de dag van het gericht. Voor degene op aarde, voor de ongelovigen, is Jezus de gestorvene. Maar die man is al lang vergaan in zijn graf. En daar blijft het bij. Daarom als mensen op zoek zijn naar het koninkrijk van God, is het eerste wat ze zullen zien die gekruisigde Christus met dat bordje boven zijn hoofd. Dat alleen de moordenaar die ene als werkelijkheid verstaart. Maar ooit in de toekomst, na zijn lijden, zal de Zoon des Mensen komen met plotseling een onontkoombare kracht. En om dit praktische punt te maken, geeft Christus twee voorbeelden uit het Oude Testament. Die laten zien hoe onverwacht de wederkomst zal zijn. En ook hoe verschrikkelijk het zal zijn voor iedereen die onder het rechtvaardig oordeel van God valt. We gaan eindigen. Hebt u deze Christus in zijn vernedering lief? Is het voor u een wonder en leeft u daarvan dat hij zich vernederd heeft in totale overgave en ontlediging? En als we daarin hem omhelzen, neemt hij ons mee naar zijn wederkomst. In zijn heerlijkheid, de dag van de wederkomst en de dag van de wraak, is voor ons de dag van eeuwige vrijspraak om eeuwig met de Heere te zijn. En daar hoeft u niks aan te doen, daar brengt hij u. Amen. Psalm 145, nu het vierde vers na het dankgebed, zonder nadere aankondiging, vers 5. 145, nu vers 4, straks vers 5.
Laten we danken bidden. Lieve Heere, dank u dat u vertelt wat we nodig hebben om te weten. Zodat we ons ook niet verkijken op de buitenkant. Heere, dan kan het nu een kleine kudde lijken. Meer lege plaatsen, maar dan bezette plaatsen. Als iemand van buiten langskomt, die snappen niks van hoe we stil blijven zitten in plaats van naar Hoek van Holland aan het strand, om te luisteren naar een man met een zwarte jurk, en die doet alsof hij de Bijbel gelooft. Heren, wat zal dat zijn op die dag? Dan blijken degenen die uw verschijning hebben lief gekregen niet de zielige te zijn, maar de zalige. En zullen we delen in de heerlijkheid van Jezus Christus. Leer ons daaruit te denken, Heren. Opdat we niet aanzien wat voor ogen is, maar mogen zien wat u belooft. Mag zo de vraag met ons meegaan, ben ik er klaar voor. En ook zo om ons heen te zien. En te weten in de familie, in de buurt, wie Christus niet kent, zal aan de grond genageld staan. Wij bidden u, Heren. Mag zo de boodschap van uw wederkomst tot rijke zegen zijn, in uitzicht en toevoorzicht. Verheerlijk uzelf. Ga mee de nieuwe week in, met de dingen die in de agenda staan, die er niet in staan en er ineens kunnen zijn. Maak alles wel. Geef uw bewarende hand in alle dingen. Om Jezus wil. Amen. Ga heen in vrede, verheft uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.